Vader, zo hebben we met elkaar gezongen, Heere, dat u goed bent. En inderdaad, bent u goed. Heere, dat hangt niet vanaf wat u doet in ons leven, maar dat is wie u bent. Vader, we komen u zo danken dat we ook vanavond weer uw woord mogen openen. Het woord van God. En Vader, wat is het bijzonder dat u door middel van uw Heilige Geest dat woord zo levend kan maken aan ons hart. Dat het ons kan bemoedigen, opbouwen, ons geloof kan verdiepen, verblijden, vertroosten, vermanen, corrigeren. Ja, alles wat maar nodig is, zodat we persoonlijk heel dicht bij u blijven en het elke keer weer van u verwachten. Vader, en we hebben uw woord zelfs in onze eigen taal. Gaan we soms aan voorbij, maar er zijn vele christenen die hebben maar een stukje in hun eigen taal, of misschien helemaal niets. En wij hebben uw woord, Heren. We kunnen dat overdenken, lezen. Vader, wil ons hart dan ook door uw geest, Heren, daarvoor openstellen. Dat we niet continu met uitroeptekens en vraagtekens en maar zitten, maar u tot ons hart laat spreken. Heren, gewoon dat eerst maar eens indrinken en dan uit laten werken en dan eens kijken wat dat doet in ons leven. Vader, dank u wel ook voor deze brief van Petrus, uw brief eigenlijk, waarin we vanavond, Heren, hele bijzondere waarheden in mogen zien. Waarheden, Heren, die vastliggen, waar we eigenlijk niet aan mogen twijfelen, dat als we daar een vraagteken achter zouden zetten, dan zetten we eigenlijk een vraagteken achter uw trouw. En we willen bidden, Heren, dat we hier rotsvast ook in vertrouwen en aan vastklampen. Wilt u het zomaar uitwerken in ieder van ons? Ik bid ook voor degene die niet konden komen, of misschien Henk die nog onderweg is. Vader, zegen hen ook, Heer, op de plek waar ze zijn. Zo bidden we dat uit genade. Amen. Amen. Nou, vorige keer, 3 weken geleden, of 4 weken geleden alweer, hebben we gekeken eigenlijk naar een beetje een overzicht van deze brief. En ook gekeken dat hoe bijzonder het eigenlijk is dat Petrus in staat is om zo'n brief te schrijven. Als hij gezien werd als een ongeletterde, een visserman, eentje die eigenlijk in zijn eigen persoonlijk leven, het volgen van de Heer Jezus, zijn eigen allemaal in de moeilijkheden bracht en tot een punt moest komen waar hij moest zeggen, Heer, nou zeg u het maar, u weet dat ik van u hou. En werd hij helemaal in ere gesteld. En hebben we ook gezien wat Gods geest in deze man heeft gedaan toen de uitstorting van de Heilige Geest kwam en hij in Handelingen 2 een preek hield waar vandaag de dag nog de aarde van zou kunnen sidderen, omdat hij zo bijbels was, zo theologisch onderbouwd. En dan denk je, kijk, dat doet God in mensen. En ook als we dan gaan kijken naar nu, hoofdstuk 1 en de versen 3 tot en met 12. Wie wil dat lezen met een duidelijke stem? Dank u wel. Het is een heel bijzonder gedeelte. En eigenlijk zou je dit in 3 gedeeltes kunnen verdelen. Want wat Petrus hier doet, hij speelt steeds met het verleden, het heden en de toekomst. En in de eerste 3 versen, dan combineert hij wat het in het verleden is gebeurd, verbindt hij met wat in de toekomst gebeurt. In het tweede gedeelte, de versen 6 tot 9, daar verbindt hij het heden met de toekomst. En dan in het laatste gedeelte verbindt hij de toekomst met het verleden. En als je die verbanden gaat zien, dan is dat heel bijzonder hoe hij dat ook doet. En als je dit ook leest en ook de wijze hoe hij dat schrijft, dan is dat wel heel bijzonder. Van Paulus zijn we zo gewend dat hij van die lange zinstructuren heeft en dat je echt moet opletten waar gaat Paulus naartoe. En hier zie je Petrus, de eenvoudige visserman, en die begint met vanaf vers 3 tot 5, dat is 1 lange zin. En dat moet je wel opletten, dat het 1 zin is. Met andere woorden, het 1 bouwt door op het ander. Soms heb je wel eens met een punt dat je denkt, nou, ze gaat over iets anders beginnen. Maar hier is het heel duidelijk dat het 1 lange zin is. En het begint met, geloofd zij God. En waar gaat de eer naar uit? Waar gaat de lofprijzing naar uit? Sommige vertalingen zeggen prijzen. De herziene Statenvertaling zegt prijs de Heer. Anderen zeggen loof de Heer. Maar het bijzondere is dat in het Grieks staat een woord dat, als je dat gaat opzoeken in het hele Nieuwe Testament, wordt het meest vertaald met zegen. Eigenlijk staat er in de grondtekst, gezegend zij de God van en Vader van onze Heer Jezus Christus. En we krijgen het dan een beetje moeilijk mee, hè, van ja, God zegenen. En God is toch degene die zegent? Hoe kun je zeggen, gezegend is God? Nou, als je dan gaat kijken hoe dat gebruikt wordt in het Grieks, dan klopt het wel, want het betekent niet dat wij God zegenen. Het betekent dat de gezegend zij God, dat men God tot de bron van zegen verklaart. En wat denk je, wat is dat mooi? Gezegend zij God, gezegend is God. Waarom? Omdat hij de bron van zegen is en zich zegenrijk bewezen heeft in zijn genade, in de Heer Jezus, in alles wat hij doet. En denk, dat is heel mooi. Als je dat kan pakken, dat God is gezegend, dat betekent dat je eigenlijk zegt, alle zegen komt uit die bron vandaan. En daar verwacht ik het ook van. Het is ook, als je, hou je vinger wel steeds bij 1 Petrus, ga eens kijken naar Marcus hoofdstuk 11. Marcus hoofdstuk 11. En dan, dat is de intocht in Jeruzalem. En wie wil vers 10 lezen?
Gezegend de koninkrijk van onze vader David. Het komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel.
Ja. Deze vertaling zegt Hosanna. Begint een beetje anders. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gezegend het koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt in het Grieks. Gezegend. Hij die komt in de naam des Heren. Waarom was dat gezegend? Omdat hier de mensen verwachten dat hij het koningschap van David zou nemen. En ze weten uit het Oude Testament, zodra de koning, de beloofde koning op de troon gaat zitten, wordt dat een enorme zegen voor wie? Voor het volk. Voor Israël. Want dan zou de koning gaan heersen. En dat betekent dat alle vijanden zullen moeten wijken. En dat de zegen zoals die beloofd werd in het Oude Testament zijn vervulling zou krijgen in de Heere Jezus. En we weten, dat gaat nog komen. Hij gaat komen, hij gaat zitten op de troon van David. Hij gaat plaatsnemen in Jeruzalem. En dat zal een zegen zijn voor Israël, maar voor alle volkeren in de wereld. En dus als Petrus zo daarmee begint, dan is het niet zoiets van, ja, loof de Heer. Dan heeft dat voor Petrus en dan eigenlijk indirect voor ons een hele diepe betekenis. Geloofd zij God. Met andere woorden, gezegend is God, want hij is ook mijn bron van zegeningen. En als je gaat terugkijken in je leven, tel uw zegeningen één voor één. Nou, Nel en ik, wij kunnen dat liedje niet meer zingen, want we kunnen ze ook niet meer tellen. We kunnen de zegeningen die wij hebben gezien vanaf de dag dat wij tot geloof zijn gekomen, je kunt ze niet meer tellen. En eigenlijk vinden we elke dag een zegen. Wij zeggen het heel vaak tegen elkaar, wat hebben wij er toch goed. Ook weet je, als je kijkt naar verbrokenheid in de wereld. Weet je wel, we houden van elkaar. We gaan allemaal nou, tot goed met onze kinderen om. Weet je, er is wel eens wat, maar je gaat goed met elkaar om. En de gezondheid, nou, dat heeft met Nel wel een rol gespeeld. Maar we hebben elke dag ons eten, we hebben ons bed. Wat hebben we toch goed? En als je dat ook als een zegening wil zien, want het is niet zo gewoon hoor. Als een kwart van de wereldbevolking het arm heeft. Een kwart van de wereld. In Spanje leeft al een kwart van de mensen onder de armoedegrens. Dat zit je vlakbij. Tel uw zegeningen. Heer, ik kan ze niet meer tellen. Maar u bent de bron van mijn zegen. En dat is niet de aardse zegen, het is mijn geestelijke zegen. De zegeningen in mijn hart, de zegeningen van het geloof, de zegeningen van het verstaan van Gods woord. En dat is zo bijzonder en dat zien we steeds. En dan zegt hij, geloofd zij de God, welke God? En Vader van onze Heere Jezus Christus. En in de Zoon heeft de Vader zich ook ten volle geopenbaard. De Heere Jezus, dat leert de andere brieven, is de afdruk van zijn wezen. Als je God wil leren kennen, kijk maar naar de Heere Jezus. Daar zie je de afdruk van zijn wezen. Ik en de Vader zijn één. En dat is dan heel mooi dat hij zo begint ook met geloofd of gezegend, zij de God en Vader van onze Heere Jezus. En hier zie je gelijk dat Petrus, als hij zijn brief schrijft, ons, de lezers, erin betrekt. Maar zichzelf ook. Want hij zegt niet de God en Vader van jullie Heere Jezus. Hij zegt van onze. Hij maakt zich deelgenoot van hetgene wat hij schrijft. Maar je kunt dan ook zien, dit is ook wat Petrus gelooft. Want hij betrekt zich regelmatig in de brieven. Dus als je dat zegt, weet je, als ik zeg jullie geloven in de Heer Jezus, ja, dan kun je je afvragen, ja, maar gelooft hij dan zelf? Maar ik zeg wij geloven hier in de Heer Jezus, ja, dan is het duidelijk. En Petrus laat dat er ook zien. En dan zegt hij verder, dan zegt hij, welk wat heeft die God gedaan, die ons, weer dat woordje ons, naar zijn grote barmhartigheid. En daar zou je bijna al een studie over kunnen maken, de barmhartigheid van God. God is barmhartig. Dat is niet iets wat hij kan, maar dat is wie hij is. Weet je, en dat is zo'n groot verschil. Wij denken vaak dat God die kan liefhebben. God die kan vergeven. Nee, God is vergevend. God is liefde. God is barmhartigheid. En als je op deze terreinen tekort schiet, dan weet je wie jouw bron van zegeningen is. En dan weet je ook waar je aan tekort schiet, waar je dat vandaan moet halen. Bij God zelf. Want hij is de bron van het leven en hij is ook de bron van deze karaktereigenschappen. En daar kan je dan bij hem terecht. God is barmhartig. En in die barmhartigheid komt die genade eigenlijk gepaard. Dat hij in zijn barmhartigheid gaat hij geven. Want wat zie je bij de barmhartige Samaritaan? Dat barmhartigheid is actie. Hij kan barmhartig zijn en doorlopen. Dat is geen barmhartigheid. Barmhartigheid zet je in beweging. En de Samaritaan die was op reis. Maar hij onderbreekt zijn reis. Hij gebruikt spullen die hij bij zich heeft voor een ander. Hij gaat zelf niet op het dier zitten. Hij legt een ander erop. Hij gaat zelf lopen, is bereid om te lopen. Hij levert hem af in de herberg, is bereid om een prijs te betalen. En zo zie je dat barmhartigheid met actie gepaard gaat. En dat zien we hier ook. De actie van Gods barmhartigheid is hier de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat komt uit God vandaan. Het is God en de Heilige Geest en de Heer Jezus. Dat kan je verder ook weer onderzoeken. Dat ze alle drie betrokken waren bij de opstanding. En het was Gods barmhartigheid dat hij zei, Gods genade, dit is voldoende. Dit is de prijs die ik accepteer, die betaald is voor de zonde, eens en voor altijd. Want had de Heer Jezus nooit opgestaan, dan was de prijs wel betaald, maar we hadden nooit nieuw leven gekregen. Maar doordat hij de Heer Jezus uit de doden liet opstaan, laat ook zien dat de prijs, het loon van de zonde, ook daadwerkelijk betaald is. Er is mee afgerekend. En doordat het ermee is afgerekend, bracht hij nieuw leven, een opstanding. Nou, dat is geweldig. En vanuit die barmhartigheid zijn wij dan ook met hem, dat staat ook, wedergeboren worden tot een levende hoop. Nou, let op de zin. Geloof zij de God en Vader van wie? Van onze Heere Jezus Christus. En nou komt het. Die ons. Zoals wij hier zitten. Die ons. Door of naar zijn grote barmhartigheid. Door de opstanding van Jezus Christus. Uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dus wie is hier in dit zinsgedeelte nu wedergeboren tot een levende hoop? Ja, wij. En het is niet de Heere Jezus, maar wij zijn door de opstanding van Christus wedergeboren tot een levende hoop. Dat zijn wij. En dat is schitterend om dat te zien en te weten dat wij dat zijn. Wij zijn opgestaan, wij zijn wedergeboren tot die levende hoop. De nieuwe, de MBV, wie hebt de MBV? Die zegt, daardoor leven wij in hoop, hè? Of in hoop leven. Ja. Nee, wij zijn die levende hoop. Daar gaan ze een beetje fout in, omdat, ja, dat is dan onze hoop. Nee, wij, en je kunt in het Grieks nachecken, daar staat heel duidelijk dat wij zijn wedergeboren tot die levende hoop. Wij zijn het. En dat zou eigenlijk, weet je wel, we hebben het in het weekend ook al een beetje over gehad, zo zichtbaar moeten zijn in ons leven. Weet je wel, dat wij ons niet laten meeslepen door alles, want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat is niet de hoop in Dordrecht. Daar is nog steeds hopen dat de mensen er doorheen komen en van hun verslaving afkomen. Wij zijn overal vrij van. Wij zijn wedergeboren tot die levende hoop. En dat moet je vasthouden. En weet je, wij hebben die plaats. Kijk eens naar Efeze hoofdstuk 2, vers 6. Nou, begin maar met 4. En dan vind je ongeveer datzelfde terug, hè? En dan kan je zien dat Paulus en Petrus door dezelfde geest geleid worden om die brieven te schrijven. In vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming. Erbarming is barmhartigheid. Dus daar komt hetzelfde voor. Daar komt het uit vandaan. Heeft om zijn grote liefde, waar hij ons, weer dat ons, heeft lief gehad, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, dus je kan het, alleen God doet dat, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Jij hebt een plaats in de hemelse gewesten. En er komen nog zoveel christenen tegen die zeggen, ja, ik hoop het maar. Ze geloven alles. Ze geloven dat ze zondaren zijn. Ze geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde is gestorven. Ze geloven dat je kan behouden worden door het geloof. En als je dan vraagt, heb jij dan een plek in de hemel? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar Gods woord zegt het. Die zegt dat wij met hem zijn opgewekt. En dat ons met hem een plaats gegeven is in de hemelgewesten. Hier lezen we in Petrus, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat zijn we, dat hoef je niet meer af te vragen. Dat moet je geloven. Maar zoals ik de vorige keer, ik geloof ben of het hier was, dat de duivel wil overal een vraagteken achter zetten. Wij moeten leren uitroeptekens hier achter zetten. Wauw! Dat ben ik, dat gaat over mij. Het spreekt over ons. Wij hebben die hoop, wij zijn die hoop en wij zijn weggelegd in de hemelse gewesten. En moet je nu kijken naar vers 4. Dat is geen nieuwe zin hoor. Daar bouwt hij door. Wij zijn een levende hoop. Even een stukje terug. We zijn van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Komma. En wat staat er dan? Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Er staat dus dat je bent wedergeboren tot een erfenis. Opnieuw, sorry broeder, maar de MBV zegt, Er wacht u een erfenis. Nee, dat staat er niet. Ook niet in de grondtekst. Wij zijn geboren, wedergeboren, tot een erfenis. En dat is het moeilijke. Geestelijk betekent dat, dat hoewel jij hier op aarde bent, ben jij ook in de hemel. Want je hebt een plaats in de hemel, maar je ligt daar ook als een erfenis op jezelf te wachten. En straks zal je zien wat dat is. Je ligt daar als het ware, terwijl je hier loopt, lig je daar op jezelf te wachten. Dat is die erfenis. Wij zijn wedergeboren tot een erfenis. En dat is een erfenis die zo vast ligt. Want je ziet, die bijvoeglijke naamwoorden, hè? Onvergankelijk, onbevlekt, onverwerkelijk, verwelkelijk. Wat betekent dat? Die drie woorden laten zien dat deze erfenis onbereikbaar, onaantastbaar is door vernietigende krachten zoals dood en duivel. Kunnen er niet meer bij. Want die erfenis is onvergankelijk. Nou, wat onvergankelijk is, dat kun je niet meer vergankelijk maken. Dat is daar. Wat nog meer? Het is onbevlekt, het is zuiver. Ten tweede, het is onverwelkelijk. Het wordt niet lelijk, het verandert niet. Het is daar. En er is geen ene demonische kracht, of wat dan ook, zelfs dood niet, zelfs Satan niet, de duivel of wie ook noemen wil, kan daar iets meer aan veranderen. En niet alleen om die drie bijvoeglijke naamwoorden. Maar er staat nog iets moois. Is weggelegd in de hemel, moet je horen, voor wie? Staat er voor u. Dus jij bent wedergeboren tot een erfenis die weggelegd is in de hemel voor u. Dus de connectie blijft nog steeds met jezelf. Zoals ik al zei, je bent hier, maar geestelijk eigenlijk ben je ook al daar. Daar ben je. Daar komen we. Daar gaat Petrus ons uitleggen. Want hier. Een onbevlekte, onvergankelijke erfenis. Die hemel is weggelegd voor u. Die. En waar gaat die over? Die erfenis. Die erfenis die in de kracht Gods bewaard wordt. De kracht Gods, daar wordt die erfenis bewaard. Nou, wie kan er dan nog bij komen? En ik snap niet dat mensen twijfelen over hun behoud. Als jouw behoud, je erfenis, in de kracht van God bewaard wordt. Als de Heer Jezus zegt, wie gelooft in mij, is in mij. En wie in mij is, is in de Vader. En dan leert de Efezebrief dat je ook nog eens verzegeld bent met de Heilige Geest. Nou, jij liet het zo zien, hè? Jij, in Christus, in de Vader. Nou, dan heb ik de handen van bed nodig. Als de Heilige Geest die dat nog eens omsluit. Hoe kun je dat? Wie kan dat dan wegnemen? Je kunt het geloof doven, maar je kunt het niet meer wegnemen. Dat kan niet. Anders zit je er niet in. Want je zit er niet in of jij nou goed je best doet. Je zit erin door genade, door het geloof. Dat is het enige. En uiteindelijk zal blijken hoe je hierin geleefd hebt. Er is geen oordeel over ons, maar wel een beoordeling. En dan zal het leven zien, waar hij nou mee gebouwd? Met hooi, stro en stoppelen, dat verbrandt. En eigenlijk zegt de Heer, het was allemaal niks. Het was allemaal voor jezelf. Of heb je met goud, zilver en edelstenen gebouwd? En zegt de Heer, dankjewel. En dan zeg je, Heer, het was u in mij. Het was geen eens mijn eigen werk. Het was u in mij. Maar hier lezen we dat het in de kracht Gods bewaard wordt. De herziene statenvertaling, lees dat eens, dat stukje. Vers 5.
U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om openbaar te worden in de laatste tijd.
Ja. Moet je horen hoe die vertaling het zegt? Die zegt niet de erfenis, maar die gaat naar terug naar wie die erfenis is. Die zegt u, jij. Jij wordt immers door de kracht van God bewaakt. Moet je eens over nadenken dat Gods kracht waakt over jouw behoudenis. Nou, dan hoef ik me er niet meer druk over te maken. Dan zit het toch goed? En dat is wat de Bijbel ook leert. Want als je daaraan twijfelt, dan kun je echt niet blij gelovig zijn. Want dan doe je het nooit goed. Wanneer doe je het nou goed genoeg om die plek te krijgen? Ja, als ik spiegel met anderen, nou ben ik nog niet zo'n slechte christen. Maar als ik me spiegel aan de Heer Jezus, wat heb ik dan te bieden om in de hemel te komen? Nee, zegt de Heer, nee, je hebt ook niks te bieden. Ik heb je iets gegeven. Dat is mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En door het te aanvaarden, door in Hem te geloven, ben je wedergeboren met Hem. En dat bewaar ik. En dan zegt hij, ga daar nou uit leven. Niet leven om het te krijgen, maar leven omdat je het hebt. Dat is veel mooier, dat is ontspannen hoor. Je leeft vanuit wat je hebt gekregen. Je moet hard werken om een miljoen te verdienen. Maar als je een miljoen hebt, dan is het toch lekker om eruit te leven. Of niet?
Ja.
Ja. Nou. Probeer jij maar eens het niveau van de Heer Jezus te bereiken. Dat lukt niet. Maar dat je er al mag komen, dat zou je eigenlijk levend moeten veranderen. Anders denken, anders doen. En dat is het geweldige. Het wordt bewaard in de kracht Gods. En nou waarom? Nou komt het waarom. Wat is het doel hiervan? We zitten nog steeds in vers 5. Hè? Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Tot wat? Tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wij zijn verlost. Maar waarvan zijn wij verlost? Staat niet in deze tekst, maar waarvan zijn wij verlost? Nou, wat hebben we in het weekend geleerd? Ja. We zijn verlost van die oude natuur, hè? Daar moeten wij geen aandacht meer. Je vingers juist. Je hebt je uit dat stopcontact, hè? Maar wij verwachten nog een verlossing.
Het lichaam.
Ja, het lichaam. Paulus zegt dat ook, hè? Ellendig ik. En, want hij worstelt met de natuur van zijn lichaam, van zijn vlees, wat hem elke keer weer laat zien hoe afhankelijk hij is van die Heer. Die verlossing, die gaat geopenbaard worden in de laatste tijd. En de laatste tijd kan twee betekenissen hebben. De laatste tijd van jouw leven op aarde, dat jij sterft hier, het lichaam sterft, maar jij sterft niet. Jij gaat volledig over in die zaligheid. Die wordt dan bij aan jou geopenbaard. En dat ligt gereed, dat ligt klaar. Waarom? Omdat we net gezien hebben dat door de opstanding is er een erfenis. Jij erft nog iets door die opstanding. Wat daar ligt te wachten? Wat ligt te wachten? De complete verlossing. Dat ligt daar op jou te wachten. En zolang je hier op aarde bent, heb je de zucht van deze wereld, de zucht van je eigen karakter, de zucht van je eigen lichaam, dat kleeft gewoon aan je. En Petrus wil ons leren, ja dat weet ik, maar kijk naar boven, daar ligt een volledige zaligmaking. En dat gaat geopenbaard worden. En je komt dat steeds terug, die openbaring van Christus in de brief van Petrus. Kijk maar, vers 1, vers 7. Aan het eind, daar gaat het dan, daar kijken we zo meteen nog heen, daar gaat het dan over ons geloof dat beproefd wordt. En dat staat er, tot lof en heerlijkheid blijken te zijn, wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus. Kijk vers 13. Om God dus uw lenden, de lendenen van uw verstand, wees nuchter, daar heb ik geen moeite mee. En vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van wat? Van Jezus Christus. Hoofdstuk 4 vers 13.
Maar is er een ander iets als de openbaring openbaard worden in de laatste tijd? Of de openbaring in Jezus Christus? Wat is daar dan
Doordat het daar al ligt, kun je nu al ervaren.
Ja, maar is de laatste tijd hetzelfde als openbaard worden in Jezus Christus?
Nee, de laatste tijd is de laatste tijd voor ons als gelovigen, dat we in dit vlees zitten. Dan wordt dat geopenbaard. En de totale openbaring van Christus komt natuurlijk in de eindtijd. Maar sommigen van ons zullen de eindtijd niet meemaken. Die zijn misschien al overleden. Dan maak je de eindtijd zoals de wederkomst van Christus en de opname maak je niet mee. Je bent er al. Maar er zullen er de eindtijd in die zin, het is voor de gelovigen afgelopen op aarde, die zullen ze meemaken, want die worden opgenomen. En dat is nog niet de eindtijd van Gods plan met deze wereld. Want dan krijg je een grote verdrukking, 1000 jaar vrederijk. En dan komt er een nieuwe hemel en aarde. En dan is het gewoon helemaal afgerond. En hoe het dan zal zijn, ik weet niet. Ik hoop niet dat er, net als prediker, er is niks nieuws onder de zon en alles begint weer opnieuw. Maar dat zal wel niet. Maar het gaat erom dat allereerst, dat voor jou ligt daar een zaligheid. En die zal geopenbaard worden. En dat is zo bijzonder. In 4 vers 13 of 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijft u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Nou, Petrus heeft het regelmatig over de openbaring van Christus, zijn heerlijkheid. Met andere woorden, waar probeert hij ons naartoe te brengen? Naar de toekomst. Petrus wil ons continu niet dat je het van vandaag, tuurlijk, vandaag leef je, vandaag geniet je van het leven, je gaat door de moeite heen, maar alleen met dat, dan red je het niet. Je hebt iets nodig wat je daar bovenuit tilt. En dat is die hoop die hij wil geven. Hij zegt, kijk nou verder. Moet eens kijken wat daar voor jou ligt te wachten. Dus eigenlijk, als je die erfenis dan ziet, dan betekent het dat een gelovige zelf in heerlijkheid geopenbaard zal worden. Want dan is alles, dan ben je ook verlost van deze natuur. En dan ben je 100% zoals God het bedoeld heeft. Nou, dat zal bijzonder wezen. En ik weet niet hoe je dat kan ervaren, hoe dat zal zijn. Maar dat is wel heel bijzonder. En dan gaat hij verder, Petrus. Dan gaat hij naar het heden. Vandaag, de dag. Want dan zegt hij in vers 6. Verheugt u daarin. Dus waarin moeten wij ons verheugen? Ja, in dat voorgaande. Wat hij heeft geschilderd. Wees nou blij. In de wetenschap. Dat jij bewaard wordt in de kracht van God. Dat je daar al vast ligt. Dat dat zeker is. Dat er niemand meer aan kan tornen. En hij zegt, verheugt u daarin, ook al wordt gij. Welk woordje komt er dan? Thans. Nu. Ja, vandaag. Dus hij gaat even van die hemelse belofte, die hemelse heerlijkheid die daar klaar ligt voor je, gaat hij in vers 6 gaat hij terug naar nu. En wat gebeurt er nu? Nu staat er dat hier, indien het zo moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Herzien de Statenvertaling zegt, als het nodig is, als het zo moet zijn. Er kan dus een reden voor zijn waaronder verzoeking, beproeving in ons leven is. Daar kan een reden voor zijn. God kan een reden hebben om dat toe te laten in je leven. Het is hier om verzoekingen, beproevingen, niet omdat je op aarde leeft, maar omdat je christen bent. Je hoort mensen, weet je, ja, ik word hier wel erg beproefd in deze wereld. Ja, door wat? En om welke reden? Nee, worden wij beproefd omdat wij als christen standvastig willen blijven in deze wereld? Dat is heel wat anders. Dan merk je dat anderen je proberen uit je tent te lokken. Of ze proberen je andere dingen te laten doen. En nog ineens anderen, soms je eigen ik, verleid je. Of je ogen verleiden je. Of je oren. Of er hoeft maar iets te zijn. We worden beproefd. En soms laat de Heer, zoals het er staat, indien het zo moet zijn. Misschien is er een reden nodig om beproefd te worden. En dat heeft te maken met je christelijk leven. En dan zegt vers 7 waarom. Want sommige mensen denken, weet je, ja, waarom is dat dan? Nou, de Bijbel zegt waarom. Waarom? Opdat betekent de reden waarom. Ik leg je nu uit. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, moet je nagaan, tot lof en heerlijkheid en ere blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Het gaat er dus om, als er beproeving is, om te kijken van hoe echt is nou jouw geloof. Want geloven in een hele veilige omgeving, waar iedereen met zijn Bijbeltje zit, dat is helemaal niet moeilijk, hè. Ik had met Henk nog in het kamp nog gesprek erover. Dat in een bouwketen of zo, ja, ga daar maar eens gewoon hardop bidden voor je eten. Nou, hij zegt, dan heb je daarna geen leven meer. En hier, als ik vraag Henk, wil jij bidden? En dan gaat hij bidden. Waarom? Omdat dit is vertrouwd, dit is met elkaar. Maar soms laat de Heer dingen toe in ons leven om te toetsen, te kijken van, hoe echt is jou nou geloof? En gaat het nou om mij in je leven? Is het tot eer en glorie van mijn naam? En het gaat hier niet om je behoud. Het gaat om de waarde, de kwaliteit van je geloof. Want als die beproeving zou moeten bepalen of wij in de hemel mogen komen, hallo, dan ben ik de eerste die er niet in komt. Als de beproeving van mijn leven zou moeten blijken of ik die plaats waardig ben, dan kom ik echt niet in de hemel. Maar we zingen dat lied, hè? Waardig is het. Want vanwege hem kom ik in de hemel. Dat is genade. Wij denken nog vaak dat wij iets aan Gods genade kunnen toevoegen. Nou, vergeet het maar, want zodra je maar iets kunt toevoegen, is het geen genade meer. Dan zit er een stukje verdienst in. Genade houdt altijd in onverdiend. Je kunt er geen eens aanspraak op maken. Je hebt er niet eens recht op. Dus als we hier beproefd worden, dan gaat het om te kijken hoe je met je behoudenis, vanuit je behoudenis, vanuit die zekerheid, leeft op deze aarde, vandaag de dag. Daar wordt naar gekeken. En dan kunnen wij allemaal kijken Maar de Heer kijkt in ons hart. Hij weet de juiste motieven. Hij weet wat je denkt. Hij weet wat je voelt. En dat is niet om angstig voor te worden. Ik vond dat heel eng toen ik dat eerst hoorde. Psalm 138 of 39. De Heer doorgrondt en kent je. Nou, ik zat er bijna door mijn stoel. Ik denk, nou, zo wil ik niet leven. Hij weet alles. Hij weet hoe ik denk. Nou, ik denk dingen, dat is echt niet goed hoor. He, we zeggen het vaak niet. Maar hoe vaak als je boos bent op iemand, joh, val dood kerel. Je zegt het niet, maar je denkt het wel. Er zit gedachte van, voor mij wat valt hij dood. Of je denkt van, wat heb ik wel een hekel aan dat Griet, weet je. Je zal het niet zeggen, goedemorgen. Maar in je gedachte, hé, die Griet weer. Weet je, de Heer kent ze. Maar ik heb wel van David geleerd dat hij zegt, nou Heer, als u mij echt zo kent, nou hier ben ik dan. Dan wil ik ook niks meer zeggen, maar toets mij maar. En dan gaat hij met je aan de slag. Dat is het mooie. Dat is het mooie. Die beproeving is niet voor je behoud. Hou dat vast. Dat is omdat je behouden bent, wil God juist jou vormen. En je geloof dieper maken, zodat het werkelijk eer en glorie gaat brengen aan zijn naam. Het gaat om de kwaliteit en de echtheid van ons leven. En dat is zo geweldig. En er zijn vier redenen waarin Paulus of Petrus er gewoon zegt waarom dat kan. Vers 8. Ten eerste, het is vanwege hun liefde. Hem hebt gij lief. Ja, logisch zou je zeggen. Nee, zonder hem gezien te hebben. Nou, wie van jullie hebt de Heer Jezus gezien? Niemand. En toch zegt de Heer Jezus, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Mooi, hè? Dat moet je geloven. Ik hoef de Heer Jezus niet te zien. Sommige mensen, ik wil Jezus zien. Nee, ik ben al zalig zonder hem te zien. Maar ik wil geloof. Want het staat er ook. Vanwege hun liefde. En dan in hem gelooft gij. Dus dat is de tweede reden. Door het geloof. Ze geloven niet in een leer. Niet in een theorie. Niet in een theologie. Niet in een denominatie. Maar ze geloven in een persoon. In Jezus Christus. Je moet niet in je kerk geloven hoor. Je moet ook niet in je eigen dogma's geloven. Je moet in de Heer Jezus geloven. Dat is een heel verschil. Je moet in de Heer Jezus geloven. En dat staat hier. Hè? Je hebt hem gezien. En je hebt hem toch lief. In hem gelooft gij. Zonder hem thans te zien. We zien hem niet, maar we geloven wel. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat geeft vreugde. Of geeft het geen vreugde in je leven, de Heer Jezus te kennen? Want dan heb je de verkeerde Heer Jezus voor ogen hoor. Maar dat geeft vreugde, dat geeft dankbaarheid als je hem kent. Wetende dat wat hij voor je gedaan heeft en dat hij vandaag de dag nog steeds voor jou bidt en pleit met je bezig is. Ja, dat geeft vreugde. En de vierde reden is dat ze weten dat ze het einddoel des geloof bereiken. Want er staat niet dat je het bereikt hebt, maar daar ga je het einddoel des geloofs bereikt. Dat gaat gebeuren. En wat is dat? Nou, weer dat doel, dat is de zaligheid der zielen. De volledige openbaring zoals je bent in Christus. Dat ga je bereiken. Nou, kun je nou nog zeggen dat je twijfelt. Ja, je kunt het wel zeggen. Maar als de Bijbel zegt, dat bereik je. Dan moet je zeggen, ja, dat weet ik niet. Nee, je bereikt het. Ja, hoe dan? Ja, wandel maar met mij. Maar je bereikt het. En ieder op zijn eigen wijze. Weet je, als je met een team een berg gaat beklimmen. En het is zo samengesteld dat iedereen bereikt de top. Dan heb je de snelle Henkies. Oh ja, zo noemen wij dat, maar je hebt de snelle Henkies, die zijn zo boven. Maar jij hebt ook degene Nou, die al na 5 stappen op ademhalingsmoeilijkheden hebben. Die hebben hulp nodig van een ander. Maar door het team komen ze wel boven. Ze hebben hun doel bereikt. Het gaat er niet om of je het bereikt. Nee, je bereikt het. Dat is de zekerheid van het geloof. En hij zegt, dat zijn zomaar 4 redenen waarom dat zo is. Daar kun je in verheugen. Wees er blij om. Hoop gaat over in vervulling. We hebben een Bijbelse hoop. En dat is niet een hoop van, nou ik hoop het maar. Maar dat is een hoop van, het gaat gebeuren. En het gebeurt, het is vervulling. Geloof gaat over in aanschouwen. Ik geloof dat de Heer Jezus bestaat. Dat gaat over in aanschouwen. En ik geloof dat het, wie was dat nou? Die zei, nou als ik in de hemel ben, heb ik nergens tijd voor. De eerste 5000 jaar sta ik met mijn mond wagenwijd open. Want ik zie de Heer Jezus. Wie was dat nou ook alweer? Datus Steenhuis. Die zei dat, hè? Ja, want toen vroegen ze of hij zijn vrouw zou herkennen in de hemel. Hij zegt, ja, dat weet ik niet. Ik heb geen tijd voor, hè, want ik zie de Heer Jezus. Maar moet je nagaan. Hij is er zo van bewust wat een impact dat zal hebben. De Heer Jezus zien. En dat staat hier. Weet je, dat gaan we bereiken. We zullen hem zien. En de verlossing zal compleet zijn. Compleet. En dat is zo geweldig. Nou, en dan moet je nagaan. Dat bezitten wij. Dat bezit je als gelovige. En dan gaat hij in vers 10, dan zegt hij, naar deze zaligheid. Die wij kennen, die wij mogen leren vanuit het woord van God. Hebben gezocht en gevorst de profeten. Die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Hun hebben over die genade die na de opstanding van de Heer Jezus, door de afwijzing van het volk Israël, toen de genade werd geopenbaard aan alle volkeren, daar profiteerden hun al van. Maar ze hebben gespeurd, ze hebben gezocht van hoe dat zou gebeuren. Welke tijd, hoe gaat dat? En dat is zo bijzonder. En wij weten het, wij mogen het weten. Wij mogen dat kennen en dan moeten we dat ook vasthouden en daarvan genieten. Hun hebben gezocht en gevorst. Wij denken vaak dat ze wisten als Psalm 22, Jesaja 53 over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat ze dan wisten wat wij weten. Ze hadden daar geen idee. Ze wisten dat er zou een Messias, een verlosser komen. Maar hoe dat in zijn werk zou gaan, daar hebben ze naar gezocht. Maar ze hebben het niet gevonden. En wat staat er dan in vers 12? Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met deze dingen. Dat is toch geweldig? Dat laat al zien de rijkdom ook van het Oude Testament. Dat was om ons te dienen, om ons daar mee te nemen en ook het volk Israël naar de Messias, naar de belofte. En wij maken daar deel van uit. En het is zo mooi dat hij dan zegt, welke u thans verkondigd zijn. Hun zochten ernaar, en dan in vers 12, welke thans, nu dus, verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht. Profeten hebben het, zeg maar, voorbereid. Anderen, die hebben het verkondigd. En wij hebben het mogen horen. En dat is precies wat de Bijbel leert. Verkondigen, horen en aannemen. Geloven. Dat is het Bijbelse principe van het evangelie. En moet je dan eens kijken. Ons is het evangelie gebracht in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Zelfs de engelen zijn beperkt in hun kennis. Er zijn mensen die verlenen heel veel kracht en wijsheid aan engelen. Engelen zijn dienaars. Engelen zijn niet God. Engelen weten heel veel dingen niet. En hier lezen we dat ze zelfs begeren een blik te kunnen slaan. In hoe dat nou in elkaar zit. En aan ons is het geopenbaard. Door het woord. Door de Heilige Geest. En eigenlijk. Weet je. Staat in het laatste vers. iets heel moois. In de herziene Statenvertaling staat niet een blik te slaan, maar inzicht te mogen verdiepen. Ja, hè? Staat in te mogen verdiepen. Ze begeren zich erin te mogen verdiepen. En weet je, het werkwoord wat daar gebruikt wordt in het Grieks, parakoupto, dat heeft niet de betekenis van verdiepen, maar jezelf voorover buigen om te ontdekken wat daar in die diepte ligt. En hoe vaak willen wij nog buigen? Voor de rijkdom van God. Om te ontdekken wat hier allemaal in ligt. Nemen we nog de tijd? Ja, niet op de vrijdag, maar gewoon zelf. En willen we buigen voor het woord van God. En eenvoudig maar zeggen, Heer, ik snap er niks van. Maar ik geloof het wel. Ik geloof het omdat u de waarheid bent. De Bijbel zegt dat God niet liegt. Als God niet liegt, en dit is de waarheid, dan wordt er maar één ding van gevraagd. Geloof het dan ook. God zegt nergens, als je mij weet te verklaren, of als je mijn woord weet te verstaan, uit te leggen, zul je behouden worden. Gelukkig niet. Hij zegt als je gelooft. Als je gelooft. En zo is ook met het woord van God. God kan pas gaan, of gaat pas openbaren, als je het gelooft. Geloof het nou maar. En dan gaat hij het. En de engelen die begeren, die zijn bereid om voorover te buigen, om te ontdekken wat er in die diepte ligt. Dus willen wij nog voorover buigen. Buigen voor het woord, buigen. En dat wil niet zeggen dat je voor je woord gaat knielen, zoals sommigen dat ook weer doen. Die leggen de Bijbeltje op de tafel en gaan eerst buigen voor de Bijbel. Zo wordt het allemaal niet bedoeld, je buigt voor de Heer. Maar het betekent ook je eigen gedachtes. Durf je die te laten ombuigen door het woord van God. De wereld zegt, ja, maar de mensen zeggen, maar ik vind. Durf je dat om te laten buigen? Heer, wat zegt u? Dat is zo belangrijk. Wat het woord van God ons te leren heeft. Mooi. Wat hier dus vooral naar voren komt, is dat Petrus helemaal niet wil dat we alleen maar naar de hemel verlangen omdat we het moeilijk hebben. Helemaal niet. We moeten gewoon naar de hemel verlangen. Het moet een verlangen zijn. En als je het moeilijk hebt, moet dat juist hetgene zijn wat je boven die moeite uitteelt. Dat soms je omstandigheden niet veranderen, maar jij verandert in je omstandigheden. Omdat je niet meegesleept wordt, maar omdat je je daar richt op wat daar eigenlijk voor je ligt te wachten. En je weet, hij zegt ook voor een korte tijd. Het is maar voor een korte tijd. 100 jaar vinden we hier erg lang. Nou, het is een korte tijd in de vergelijking met de eeuwigheid. Voor een korte tijd. Spurgeon, Charles Spurgeon zei, weinig geloof brengt je ziel in de hemel. Dat is mooi, dat is genade van God. Maar een groot geloof brengt de hemel nu al in je ziel. Ja, weinig geloof brengt je ziel in de hemel. Maar een groot geloof brengt de hemel nu al in je ziel. Heel goed.